Het is even wennen, vindt u niet? Ik heb al tijden geroepen dat het misschien verstandig zou zijn om naar deze plek uit te wijken. En nu worden we gedwongen, dus dat is wel heel goed. Broeders en zusters, beste vrienden, wij zijn begonnen met het bekijken, het bestuderen, het luisteren naar het boek Openbaring. En we zijn toegekomen nu aan hoofdstuk 8. En ik stel u voor dat we daaruit iets gaan lezen. Openbaring 8. En toen hij, dat is de Heer Jezus zelf, het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed en het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf en het derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En ze viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen van de wateren. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel van de wateren werd Alsem. En vele van de mensen stierven van het water omdat het bitter geworden was. En de vierde engel blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel die met luide stem zei: wee, wee, wee hun die op de aarde wonen vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Tot zover. We vallen nu ineens midden in het laatste Bijbelboek. Vanaf hoofdstuk 6 begonnen de oordelen. Hoofdstuk 7 was een tussenzin. En die tussenzin hield in dat er zegen was voor Israël, de verzegelden. En dat er nog vanuit die grote noodtijd een grote schare die niemand tellen kan, gered zou worden. Als je alleen hoofdstuk 6 zou bekijken, dan was er geen hoop meer. Dan zou je zeggen, het is gebeurd, het is over. Maar gelukkig heeft de Heer ons in zijn genade en wijsheid verteld dat er toch nog, hoe dan ook, gered zullen worden. Behouden zullen worden. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is vandaag. We leven in een tijd waarin een groot aantal gebeurtenissen die beschreven worden als toekomstig oordeel al voelbaar zijn, merkbaar zijn. Daar kun je niet omheen. De spanning is om te snijden. In het Midden-Oosten staat alles op scherp. Maar ook in ons economisch bestel is alles wankel. Het is alsof de schepen al vergaan. Het is alsof Babylon al betreurd wordt. En allen die handel drijven en iedereen die bezig is met economie getroffen wordt. Dat is onze tijd. Israël wordt als nooit eerder benauwd, gebeten, als ik dat zo zeggen mag. En Israël krijgt van alles de schuld. Ik zeg niet dat ze het politiek zo goed doen, dat het allemaal een grote, ruime 10 zou zijn, hun gedrag. Dat is niet waar. Er zijn ook best aanmerkingen te maken. Maar Gods plannen met Israël gaan door. En de Heere heeft al in de oude dag voorzegd dat Israël terug zou komen in dat land van hun belofte. En dat dat land een uitgestrektheid zal kennen als nooit eerder zichtbaar is geweest. Ook niet in de dagen van Salomo. Tigris, Eufraat, Nijl, dat zijn ongeveer de grenzen. Dat hebben ze nog nooit gehad. Heel, het noordelijke stuk van Libanon, Syrië, hebben ze nog nooit gehad helemaal. Het zuidelijke stuk, helemaal tot en met Egypte. Dat moet nog komen. En dat komt ook. Want de Heere heeft het toegezegd. En dat wat hij heeft toegezegd, dat gaat hij ook echt inhoud geven. Geen twijfel aan. Wij leven vandaag in een soort eindtijd. Ik geloof echt dat het zo is. Want die geest van de wetteloosheid, zoals 2 Thessalonicenzen 2 dat zegt, werkt al. De wetteloze is nog niet geopenbaard. Om de wetteloze te zien, hoef je geen nieuwe bril te kopen, want je zult hem vanuit de hemel zien als je gelooft. Maar als je niet gelooft, dan zal de wetteloze zich hier op aarde openbaren. Wanneer? Als de gemeente weg is. Als jij en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, van hier zijn gegaan, opgenomen zijn, weggevoerd zijn en de bijeenvergadering tot hem, onze vereniging met hem, zullen hebben meegemaakt. Ik geloof dat dat op het punt staat om te gebeuren. En dat is een reden te meer om tegen mensen die de Heer Jezus nog niet kennen te zeggen, geloof toch in de Heer Jezus. Er komt een moment dat je dat niet meer kunt. Want als je nu bewust nee zegt tegen de Heer Jezus, dan zou God je wel eens een geest van de dwaling kunnen geven om de leugen te geloven. Dat zegt de Bijbel. Nu nog is het de dag van het heil. Nu nog is er genadetijd. En je kunt de Heer Jezus leren kennen als je heiland en als je verlosser. Doe het alsjeblieft. Echt, het gaat niet om mij, het gaat niet om onze club, het gaat niet om onze boekhoudingjes, om onze verenigingen, om onze statuten. Het gaat om je eigen leven, maar het gaat ook om de eer voor de Heer Jezus zelf. Hij is het die zijn leven heeft willen geven. Als in het Oude Testament sprake is van een grote verzoendag, dan gaat op die grote verzoendag de hoge priester 3 keer in het Heilige der Heiligen. De eerste keer gaat hij naar binnen met reukwerk. Ik zeg dit omdat we dat nu straks tegenkomen gelijk in hoofdstuk 8 vers 1. Hij neemt een vuurpan, doet er reukwerk op, gaat de tabernakel, aanvankelijk later de tempel, de tabernakel in. Gaat de voorhangsel voorbij, het voorhangsel voorbij. En komt in het Heilige der Heiligen. En schuift die vuurpan met reukwerk zo naar binnen. Zodat die achterzaal, die achterruimte, het Heilige der Heiligen, vervuld wordt met de heerlijkheid, met de majesteit, met de glorie van God zelf. Het is alsof de Heer zegt, kijk eens, je moet je goed realiseren, voordat jij met iets van bloed komt, is die achterzaal al vol van de glorie van God zelf. Voorzichtig gezegd, toen de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk en door Johannes de Doper gedoopt werd, toen kwam er een stem uit de hemel. Dat is hem! Dat is hem! Het reukwerk was al te ruiken. De hemel vulde zich al met de heerlijke reuk van hem, onze Heer Jezus. Want die grote verzoendag, dat is natuurlijk één dag, maar de grote verzoendag inhoud gegeven is de periode van de Heer Jezus hier op aarde. Vervolgens ging de hoge priester met het bloed van een van die bokken. Twee bokken werden uitgehaald, werden gekozen. En op één daarvan viel het lot voor de Heere. Die bok werd geslacht. En het lot op die andere bok was voor Azazel. Een moeilijke uitdrukking. Maar die bok voor de Heere werd geslacht. Het bloed daarvan werd opgevangen. En met het bloed daarvan ging de hoge priester naar binnen. Maar voor hij met het bloed van die bok naar binnen ging, ging hij met het bloed van een stier naar binnen. Nog preciezer, hij slachtte de stier, ging met het bloed naar binnen, sprenkelde op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel om verzoening te bewerken. En daarna ging hij pas die ene bok slachten. Tussen het naar binnen gaan met het bloed van de stier en het naar binnen gaan met het bloed van die ene bok zit een bepaalde tijd. Zit in acht wel de tijd dat die bok geslacht werd. Nu, dat bloed van die stier, lieve broeder en zuster, als u gelooft in de Jezus, dat is voor u. Dat is natuurlijk een afbeelding. Het is een illustratie. Het is een prachtig stuk schilderij uit het Oude Testament, waar je de hoge priester ziet die voor jou zijn bloed naar binnen bracht. Voor zich en voor zijn huis was die stier. Staat erbij. En het Nieuwe Testament zegt dat de gemeente, we hebben een hoge priester, anders dan Mozes en Aaron, de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. En daar staat bij, wiens huis wij zijn. Wij zijn dat huis. En het bloed van die stier is naar binnen gebracht. Wanneer? Toen de Heer Jezus stierf, is hij met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En daarna kwam het bloed van die ene bok waarvan ik net al sprak. En op de andere bok werd als het ware de schuld gelegd van alle Israëlieten. En die schuld is weggedragen. Die is de woestijn ingestuurd. Op die bok voor Azazel. Een beetje moeilijk. Maar probeert u het dus één keer te snappen. Azazel is een eigen naam van een demon. Van een afgod. Ja, dan houdt het even op voor ons. Dan denken we, wat moet ik daarmee? Hoe moet ik dit zien? Nou, ik probeer het. Toen de Heer Jezus begon met zijn werk, is hij 40 dagen en 40 nachten verzocht geweest. Hij heeft gevast en uiteindelijk is hij verzocht geweest door de Satan. En toen bleek dat er aan hem geen enkel handvat van de zonde zat. De Satan had totaal geen grip op hem. Het is dus niet zo dat de Heer Jezus even getest moest worden of hij wel echt goed zou zijn. Dat wist men wel. Maar het moest duidelijk worden voor de demonische machten dat er nu een nieuw soort mens op aarde was zonder een handvat voor de zonde. Dat moest duidelijk worden. En dat werd duidelijk. En als de Heer Jezus aan het kruis zijn leven geeft, dan heeft hij gebeden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die prut, die zonde van Israël, werd op die bok gelegd en weggedragen in de richting van, wat Jesaja 13 merkwaardig genoeg zegt, in de richting van die huppelende veldgeesten. Ja, daar kan ik niks mee natuurlijk, daar heb je ook niks mee. Nou, u hoeft het ook niet te weten, maar het is wel de Bijbel. Ik wil graag duidelijk maken dat aan de demonische machten een proclamatie is gegeven. Hij heeft onze schuld voor God beleden, alsof het zijn eigen schuld was. En als we de dood van de Heer vanavond verkondigen, avondmaal, dan is dat een proclamatie. De dood van de Heer verkondigen is niet naar elkaar toeroepen. Dat is proclameren hier in deze boze wereld. De Heer Jezus is de overwinnaar. En hij heeft door zijn sterven overwonnen. De Satan en al zijn machten zijn overwonnen. En ze zitten op het dak van dit gebouw, maar ook op het dak van alle andere gebouwen. Ze zitten in Den Haag, op de regeringszetels. Ik ga maar door. Ze zitten in het Midden-Oosten, in al die omwentelingen. Al die demonische machten moeten weten dat de Heer Jezus de overwinnaar is. En hij heeft overwonnen. Hij heeft het gedaan. En door het geloof in hem kunnen wij vrede hebben. Maar door het geloof in hem is er ook zegen. Is er ook zegen voor Israël. Ook al hebben ze hem afgewezen, er komt een moment dat ze teruggebracht worden en dat ze hem zullen zien als hem die doorstoken werd. Ze zullen dat zien als hij op de olijfberg verschijnt, die daar midden doorsplijt. Dan zullen ze erkennen en belijden, hij is het, hij is het, hij is het. U en ik doen dat nu al. Weet u dat het geweldig belangrijk is dat je vandaag weet dat je een kind van God bent. Dat je vandaag weet dat al je schuld weg is. En dat ook aan de demonische machten, maar dat is niet mijn hoofdzaak. Voor mij is de hoofdzaak dat de boekhouding in de hemel bij de Vader echt perfect is en klopt. Maar dat alles, alles is volbracht en dat er niets te doen is overgebleven voor wie gelooft. Dit is een omweg een beetje om aan te geven wat hier direct gebeurt. Hoofdstuk 8 vers 1 zegt, het zevende zegel gaat open, er komt een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. Het was alsof de spanning te snijden was, zo zeggen we dat wel eens. De spanning is om te snijden, stilte. We kunnen dat ook niet verdragen. Dan beginnen we of iets te spelen, of we gaan iets zingen, of we gaan wat doen. Maar stil worden voor de Heer een half uur. Misschien wilt u met mij even in het Oude Testament kijken naar twee teksten, twee stukjes tekst. Eén is uit Numeri 16 en de andere is uit Ezechiël 10. Numeri 16 en Ezechiël 10. Daar vindt u twee illustraties van wat hier in Openbaring 8 gebeurt. Numeri 16. Vers 44. De Heere dan sprak tot Mozes, trekt u terug uit deze vergadering, omdat ik haar in één ogenblik verteer. Toen wierpen ze zich neer op hun aangezicht en Mozes zei tot Aaron, neem een vuurpan, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerk op en ga haastig tot de vergadering en doe verzoening over hen, want de toorn is van de Heere uitgegaan, de plaag is begonnen. Aaron nam een vuurpan, zoals Mozes gesproken had, snelde tot midden onder de gemeente en zie, de plaag was onder het volk begonnen. Toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op. Oude Testament. De Heere greep in omdat het volk zondigde. Mozes begrijpt dit. Zegt tegen Aaron, vuurpan, reukwerk, snel, doe iets. Aaron rende, ging daar staan waar de plaag al begonnen was en de Heere gaf genade. De Heere stopte zijn wraak, zijn oordeel. Heel merkwaardig. Ezechiël 10, niet helemaal hetzelfde, maar u zult begrijpen dat het om dezelfde lijn gaat. Ezechiël 10. Dat begint al in vers 9, hoofdstuk 9. Toen riep hij met luide stem, dit is hoofdstuk 9 vers 1, ten mijne aanhoren treed nader gij die aan de stad de straf voltrekken moet. Dus ook weer een ingrijpen, een straf van de Heere. Ieder met zijn verdelgingswapen in de hand. En zie, zes mannen kwamen van de kant van de bovenpoort die op het noorden uitziet. Vandaar dat Jeremia ook ziet dat het onheil uit het noorden komt en dat de koning van het noorden altijd annexie is met oordeel. Maar goed, dat is allemaal misschien te ver, maar die komen dus uit de richting van het noorden. Ieder met zijn vernietigingswapen in de hand en één man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn zijde. Vers 3, bijna aan het eind, en hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. En de Heere zei tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over de gruwelen die daar bedreven worden. Het gaat verder, vers 11 van hoofdstuk 9 nog. En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde had, bracht bericht, ik heb gedaan zoals gij bevolen hebt. Ik nu zag en zie, op het uitspansel boven het hoofd van de cherubs was iets als een lazuursteen, gelijk het op de vorm van een troon die zich daarboven vertoonde. En hij zei tot de man die in linnen gekleed was, dat is diezelfde man, Ga tussen de wielen onder de cherub en vul uw handen met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi die uit over de stad. Vers 6. Nadat hij de man die in linnen gekleed was bevolen had, neem vuur van tussen de wielen, van tussen de cherubs, ging deze naast een van de raderen staan. En daarop strekte een cherub zijn hand uit van tussen de cherubs naar het vuur tussen de cherubs, nam daarvan en legde het in de handen van hem die in linnen gekleed was. Deze nam het en ging heen. Oordeel van God. God schort het even op. Er wordt een teken gegeven aan hen die behouden zouden zijn, behouden zouden blijven. In Numeri 16 is het een vuurpan tussen de doden en de levenden. Vrije, laat maar zeggen, algemeen. Hier is het heel specifiek. Alleen die kregen een teken. En die dat teken hadden, zouden niet omkomen in het oordeel. Hele bijzondere zegen. En dat vind je ook hier in Openbaring 8. Aan hen die bidden, aan hen die een levende relatie hebben met God, hun vader. En die bidden, wordt reukwerk geschonken. En er wordt reukwerk toegevoegd aan die gebeden. Vuur in een vuurpan. Bij Aaron in Numeri 16. In Ezechiël hoofdstuk 9 en 10. Bij die man in linnen klederen gekleed. En hier. En vuur is altijd annex aan oordeel. Maar vuur samen met heerlijk ruikende stoffen is glorie. De grote verzoendag werd die achterzaal, het heilige der heiligen, eerst helemaal volgemaakt met vuur en reukstoffen. En als die achterzaal helemaal vol was met de lieflijke geur van onze Heer Jezus, van ik geloof absoluut dat het daarop slaat, dan kwam het bloed. Wij die geloven mogen weten dat de Heere ons ziet. Niet in onszelf. Ook niet in wat we zijn na onze bekering. Maar in de Heer Jezus. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. En het is zo fantastisch dat jouw gebed niet overkomt omdat jij toevallig in Nederland woont. Maar dat jouw gebed bij de Heere komt omdat er reukwerk aan verleend wordt. Omdat er bijzondere reukstoffen aan toegevoegd worden die aangenaam zijn, rustgevende reuk zijn. Daarom ben jij voor altijd een bijzonder gezegend mens. Maar vuur zonder reukwerk is oordeel. Vuur zonder reukwerk was in Numeri 16 oordeel. Vuur zonder reukwerk was in Ezechiël 19 oordeel. En vuur zonder reukwerk is ook in Openbaring 8 oordeel. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En we zouden dat de mensen moeten toeroepen. De mensen denken, het gaat allemaal wel door en God is er bijna niet meer. Ja, hij straft niet meer. We merken van oordelen niks meer. Nu, dat komt. We leven nu in die tijd van een stilte van een half uur. Sorry hoor dat ik het zo zeg. God schort het misschien op, maar er komt een moment dat hij zijn heiligheid laat zien. Dat hij zijn heilige toren laat voelen. En hij kan niet anders dan dat met vuur doen, want God is een verterend vuur. Onze God is een verterend vuur. Ja, daar word je dan bang van. We willen liever een preek horen over onze God die ons een aai over onze bol geeft. En die ons zo aardig vindt en die ons lief vindt. Nu, dat is ook zo. Hij vindt je ook aardig. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je een aangenaam iemand. Wordt reukwerk aan jouw gebed toegevoegd. God ruikt je graag. God heeft je graag. Maar je moet wel beseffen dat God niet veranderd is. Dat hij nog steeds de heilige God is. Ik weet dat dat ouderwets klinkt, waar je altijd die zonde last op je nek kreeg. Nu, ik heb nu de genade gepredikt. Maar ook gezegd dat de Heere God de heilige is. De onveranderlijke is. Bij hem is geen schaduw van ommekeer, hij is nog steeds dezelfde. In Openbaring 8 gaat het over de oordelen die losbarsten. Dat gaat over een tijd dat de gemeente niet meer hier is. Jij en ik zijn dan opgenomen, we zijn weggevoerd, we zijn bij de Heer Jezus. Sommigen zeggen dat is hartstikke goedkoop, dat is makkelijk voor de dans, voor het oordeel begint dan de dans ontspringen. Nu, dat is niet goedkoop, maar dat is ontzettend kostbaar. Want de Heer Jezus heeft daarvoor zijn leven willen geven, heeft alles willen betalen om jou en mij daarin gelukkig te maken. De vraag is of je dat nog hebt, of je dat nog gelooft. Of dat we zeggen, ja, we maken het maar een klein beetje vager. We praten maar vaag over de Heere God. We praten vaag over de Heer Jezus. We praten ook vaag over de Bijbel. We praten ook vaag over de ontwikkelingen in deze wereld. We praten ook vaag over Israël. We praten overal vaag over. Maar dat betekent ook dat je niks meer ziet van de zegen. Dan ben je alles kwijt, bijna. Dat is de list van de duivel vandaag de dag. Je mag wel vroom zijn, kerkelijk zijn, vrome gevoelens hebben, als je maar niet te direct bent. Als je maar niet zegt dat de Heer Jezus het centrum is van Gods plan. Dit is wat we vandaag moeten zeggen. Het oordeel komt. Paulus zegt, wij daar wetende de schrik van de Heere, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Het oordeel kwam. Nu het oordeel komt, moet ik daar bang voor worden? Nee, je hoeft niet bang te zijn, want jouw gebed krijgt reukwerk toegevoegd en komt rechtstreeks aan bij de troon van de genade. Maar voor reukwerk is ook vuur gebruikt. Niet alleen, laat ik maar zeggen, mooie reukstoffen, maar op het vuur gelegd bracht die heerlijke reuk. En hier wil ik zo graag de nadruk op leggen, dat als de oordelen komen, en die komen, dat het dan voor mensen die niet geloven ontzettend moeilijk is. Dat wordt een bijzondere tijd. Dat noemen we de grote verdrukking. En die grote verdrukking breekt aan. Staat op het punt om uit te breken. Het is niet anders. Het gaat van kwaad tot erger vandaag de dag. Het woord van God wordt ontkracht. Het werk van de Heer Jezus wordt verkwanseld. En er wordt van alles gezegd en er wordt ongelooflijk veel gepraat. Maar het gaat niet meer over de Heer Jezus. Ik las een dagblad afgelopen week, het Nederlands dagblad. Daar stond een artikeltje van een baptistenvoorganger uit Amerika. Die had via CNN iets gehoord van een predikant uit het Zeeuwse, Middelburg-Zierikzee. U kent de naam wel, laat ik nu wel los. Maar die verklaard is een atheïst te zijn, die niet meer gelooft dat de Heer Jezus God is. Die eigenlijk helemaal niet meer gelooft in God. Alleen zegt hij dat hij nog steeds het Onze Vader bidt. En waarom, dat weet ik dan ook niet. Tot wie hij dan zijn woorden richt, weet ik ook niet. Maar ze zijn er zo van geschrokken dat het in Nederland gebeurt. In Nederland waar zoveel zegen is geweest en zoveel kracht en glorie van het werk van God is zichtbaar geweest. Hoe kan het daar gebeuren? En hoe kan zo'n man gehandhaafd blijven? Hoe kun je zeggen, ja, die tolerantie die hebben we. Maar als je in diezelfde kerk vertelt dat de Heer Jezus de heiland is, dan wordt eruit gezet. Er is helemaal geen tolerantie. Er is maar tolerantie maar één kant op. Dat is onze tijd, dat is Nederland, dit is ons land. En het oordeel komt, want God laat niet met zich sporten. Ook al denkt u, ja, maar we leven nog steeds in het half uur stilte, er is nog even niks aan de hand. Het lijkt alsof de Heere er soms niet is. Alsof hij niet ingrijpt. Nu, hij grijpt in. Openbaring 8 maakt u duidelijk dat de enige mogelijkheid om te ontkomen in Christus zijn is. Dat is de enige optie. Een andere optie is er niet. Je is geen andere weg. En daarom een dringende oproep. Jaap zei het zo pas al in de inleiding. Ik hoop dat je echt gelooft in de Heer Jezus. Je moet hem leren kennen als je heiland, als je verlost. En dat moet duidelijk zijn. Wat hebben we nu aan mensen die vervaagd zijn? Ja, je moet goed je best doen. Een beetje eerlijk leven. Elk het zijne geven. Nou ja, dat is bijna hetzelfde als een warm hart toedragen aan het Rode Kruis of aan de kankerbestrijding. Nuttige dingen, absoluut nuttige dingen. Doe dat maar. Maar daardoor kom je niet in de hemel. Het gaat van kwaad tot erger en we worden vandaag bestookt. De oordelen breken los. Nadat dit gebeurd is, wordt er vuur op de aarde gegooid. Hetzelfde vuur van hetzelfde altaar, maar zonder reukstoffen. Zonder de heerlijkheid van onze Heer Jezus wordt het vuur. Nou, daar gaan blazen. En er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen en het derde deel van de aarde verbrandde. Dit is nog niet eens het einde, dit is het begin van de oordelen, het begin van de grote verdrukking. Het is nog steeds een derde deel. Twee derde blijft nog even intact, zal ik maar zeggen. Maar het is merkbaar, voelbaar, dat het oordeel van God begint. En ik wil daar echt vanavond de nadruk op leggen. Het oordeel van God begon. Voor mij, ik kom dan uit bij het kruis van onze Heer Jezus en daar heeft het oordeel van God hem bereikt. En omdat ik geloof in hem, bereikt het mij niet meer. Want ik ben niet meer, ik leef niet meer. Ik ben gestorven met Christus. Gekruisigd, begraven. En nu ben ik een nieuwe schepping. Ik val niet meer onder die oude noemer. Ik heb het nieuwe leven, het leven uit God. Maar dan komt de tijd dat de plagen van Egypte verbleken. Nee, wat er dan gebeurt, hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op aarde geworpen en het derde deel van de aarde verbrandde, het derde deel van de bomen. Het was vreselijk. Nog een keer, nog niet alles, een derde deel. 33 zoveel procent. De tweede blies, dan komt een grote berg. Een machtsblok van betekenis, dat betekent het. Die wordt op de een of andere manier in de zee geworpen. Ik wil niet te ver gaan nu vanavond, maar in het boek Openbaring in hoofdstuk 13 en 17 is sprake van een beest uit de zee. En een beest uit de zee is daar absoluut Europa. En Europa trekt idioot veel macht naar zich toe. Europa zegt van alles, doet van alles. Ze zeggen wel dat de bank niks in te brengen heeft, de centrale bank in Brussel. Maar ze kopen dit en ze doen dat. En we worden gewoon voor paal gezet in Nederland als het om onze financiële positie gaat. Dit is helemaal weg. Ze hebben zich met mooie woorden daar in Brussel genesteld. En ze hebben voor dat gebouw een soort kunstwerk neergezet. Een vrouw op een beest. Ja, ja. Echt hoor, het staat er. En wij worden langzaam maar zeker in de tang genomen. En we hebben natuurlijk kamervragen van A en van B en van C. Nou, die praten ook over de mug en de olifant, bij wijze van. Maar het gaat steeds erger. Want er komt uit de zee een geweldige, geweldige dreiging. Een berg in de zee. En de Satan, het beest uit de zee aansturend, zegt Openbaring 13. Een draak die uit de hemel valt en op de oever van de zee terechtkomt, laat uit de zee een beest opkomen. Dat beest uit de zee van Openbaring 13 en 17 is niets anders dan het herstelde Romeinse Rijk, het Rijk in Europa. Het is even slikken, maar u krijgt het nog. Ik hoop eigenlijk dat je niet meer meemaakt, dat we in de hemel zijn voor die tijd. Maar dan begrijpen we het dubbel. Dan begrijpen we het echt mes en mes scherp. Maar dit is de situatie vandaag. Een beest uit de zee, een berg wordt in de zee geworpen. Nou, het derde deel van de zee wordt bloed. Dat betekent dat leven ophoudt. Het derde deel van de schepsel in de zee, die leven had stierf. Met andere woorden, een milieuramp van gigantische omvang. Hebben we niet eens door. En het derde deel van de schepen verging. De economie van Europa krijgt een fikse dreun. Nou, ik ben geneigd om te zeggen, daar merken we nu al alles van. Daar zitten we nu al middenin. Een derde engel blaast de bezuin, vers 10. En dan valt een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. Een ster is altijd, een berg is een machtsblok. Een ster is iemand, is een persoon. En die ster die uit de hemel valt is Alsem. En het derde deel van de wateren werd Alsem en vele van de mensen stierven. Ik wil heel voorzichtig zijn, maar voor zover ik het zie, is dit een aanloop naar hoofdstuk 9, vers 2, waar de put van de afgrond geopend wordt. Wie doet dat? Dat doet de tegenstander. Die gaat zijn put, zijn eigen graf openen. Die graaft een kuil voor een ander. Echt hoor, hij graaft een kuil, wil dat anderen daar last van krijgen, maar hij komt er zelf in terecht. Daarom kennen we dat spreekwoord. Wie een kuil graaft voor een ander, die zal er wel eens zelf in kunnen vallen. Nu, dat gaat gebeuren. De schets in Openbaring 8 is denk ik heel duidelijk. Het oordeel komt. Een machtsblok komt. En een ster, een machtig iemand, komt uit de aarde gevallen, uit de hemel gevallen. En het wordt allemaal bitter. Alsem betekent bitterheid. Ik denk dat de meesten van ons hun Bijbel kennen. En nu zeggen, aha, dit is dus eigenlijk een voortzetting van toen Israël uit Egypte verlost werd. Toen werden ze door de Schelfzee gevoerd. En ze werden verder geleid en ze kwamen bij een water. En dat water wilden ze zo graag drinken, maar dat bleek bitter te zijn. Alsem te zijn. En ze mopperden. En de Heere zei, toen Mozes ook een beetje begon te mopperen, Heere, waarom, hoe moet ik dit nu allemaal oplossen? Toen wees de Heere Mozes een hout aan. Daar, Exodus 15. Niet, Mozes, kijk eens naar om je heen of er nog een boomstronkje ligt of zo. De Heere wees een hout aan. En dat hout heeft Mozes in dat bittere water gedaan en toen was het zoet. Dat hout van Exodus 15, door de Heere aangewezen, is, stikt u maar even, het hout des levens, de boom des levens, het kruis van onze Heer Jezus. De enige oplossing om bitterheid zoet te maken is het kruis van de Heer Jezus. Een oud gezang zegt het bittere maakt uw liefde zoet. Het bittere wordt door uw liefde, Heere, zoet gemaakt. Het is het kruis van de Heer Jezus. En daarom moeten we over de Heer Jezus praten. We moeten vertellen van hem. De enige mogelijkheid om alsem te ontlopen is het kruis van de Heer Jezus. Weer dat kruis van de Heer Jezus. Het is zo helder hier dat je er niet omheen kunt. Waarom zouden we niet veel en veel duidelijker spreken van de Heer Jezus? We kruipen ook een beetje in onze schulp. We worden belaagd op de werkplek. We worden belaagd in de familiekring. Als de verjaardag is, dan zeggen we, ja, laat ik me niet daarover beginnen, want dan krijg je weer een lawine over mij heen. Ik kan ze beter een glas wijn geven, dan zijn ze tenminste voorlopig een half uurtje zoet of zo. Of zuur, ik weet niet hoe die wijn smaakt. Maar bij wijze van. De Heer Jezus. Duidelijk. En een vierde engel blaasde bezuin. En een derde deel van de zon werd getroffen. Het derde deel van de maan en een derde deel van de sterren. Het licht gaat weg. De zon is niet meer. Ja, u zegt, dat hebben we wel gemerkt de laatste weken. We waren op vakantie, maar we hebben eigenlijk de zon niet gezien. Dus voor mij was niet een derde deel van de zon weg. Voor mij was die helemaal weg of zo. Weet je wel, zo ongeveer kun je dan gaan redeneren. Want we zijn zo klagerig ingesteld. En er was ook geen verzekering voor, geloof ik. Ik laat het maar los. Als het derde deel van het licht weg is, dan is de duisternis aan het oprukken. En daar zitten we middenin. Het derde deel van de maan, dat betekent dat het getuigenis ook niet meer functioneert. Dat in de nacht, normaal gesproken, de maan weerkaatst het licht van de zon. Maar als het derde deel van de maan ook weg is, dan is het getuigenis in de nacht van deze wereld ook al aan het verkleinen, aan het minimaliseren. Het derde deel van de sterren, ja, de individuele gelovigen, ja, die hadden we vroeger nog, die schitterden. Ja, soms is dat een naam Calvijn geweest, of Luther. Soms is dat een naam Zwingli geweest, een naam van een Engelse opwekker geweest, Venny of anderen. Ik heb er nog een hele rij hoor. En ze hebben licht laten zien, maar het derde deel van de sterren. En de boeken over de Heer Jezus, die vroeger toch wel frequent verschenen, ja, die zijn er niet zo meer. We moeten nu wat anders. We moeten opgezadeld worden met vraagtekens. Is het ook dat God gezegd heeft? En we moeten de discussie ingesleurd worden, nou, dat gebeurt bijna altijd, en maar discussiëren. En als je na een toespraak of tijdens de toespraak zegt, ik wil even niet gestoord worden, want ik wil niet de discussie ingaan, ik wil eerst mijn verhaal kwijt, dan is het al zo, u bent van vroeger? Ja, dat klopt. Een paar jaar van vroeger. Maar het is alsof alles onmiddellijk in de groep gesmeten moet worden, alsof er direct gediscussieerd moet worden. En wie wint dan? Ja, dat is de bekwaamste, dat is de man die het snelst, of de vrouw die het snelst praat. Of die het brutaalst is, want die houden gewoon niet op. Als je dat in interviewtjes ziet voor de televisie, dan zeggen mensen, hou je mond dus, luister eens een keer. Dat gebeurt al helemaal niet meer. Het derde deel van de zon, het derde deel van de maan, het derde deel van de sterren. Het is alsof het gewoon weggeduwd wordt. En die nog van de Heer Jezus spreken, die worden bijna tot ouderwetse, belachelijke, kortzichtige lieden gemaakt. Weet u wie u hebt als uw heiland? Dat is de Heer Jezus. Weet u dat Hij het licht der wereld zelf is? En dat Hij het getuigenis van onze God is geweest. Die kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Er komt een tijd, zegt Openbaring 8, dat al deze oordelen komen. En die worden uitgestort over deze wereld. Nu, als je denkt aan wat er nu al gebeurt. En bedenkt dat dit nog maar een klein stukje voorproef is van wat er dan nog gaat komen. Van die lawine die komt. Alleen omdat ze niet onder dat reukwerk van onze Heer Jezus staan. Dan krijg je nu, denk ik, de overtuiging, Heer Jezus, het wordt tijd dat ik van u ga vertellen. Het wordt tijd dat ze iets ruiken van u. Dat ze uw geur proeven. Een geur van Christus. Zijn reukwerk, zijn heerlijkheid, zijn liefelijkheid. Zijn mooie aspecten zullen we moeten vertonen, zullen we moeten uitbazuinen. Gemeente, broeder en zuster, het wordt tijd dat we gaan spreken over de Heer Jezus. Paulus zegt het nu een keer geciteerd zo. Wij dan wetende de schrik des Heren, dat weet u nu ook. We overreden de mensen. We gaan de mensen als het ware bespringen en we zeggen, laat u met God verzoenen, het is tijd. En jij die hier nu zit en gelooft in de Heer Jezus, je gaat naar Hem. Je zult bij Hem zijn. Als dit aanbreekt, uitbreekt, dan ben je bij de Heer Jezus. Dan ben je met Hem. Israël gaat door een hele moeilijke tijd. De hele wereld wordt besprongen, wordt belaagd, wordt op alle mogelijke manieren in de tang genomen door de tegenstander. Maar wij geloven in de Heer Jezus. Ik wil je bemoedigen met het kennen van de Heer Jezus. Ik wil je uitnodigen om meer van Hem te zien, meer van Hem te leren kennen, om er echt op gebrand te zijn om iets over Hem te horen. Iets te horen over de politiek en over de sociale en maatschappelijke situatie en de economie, hoor je wel. Over wat er nog mis kan gaan door stormen en door orkanen, hoor je ook wel. Dat er schutters misschien zijn met luchtbuksen, windbuksen op de snelweg, hebben we allemaal geloofd 3-4 weken en het is ineens weer over, want het zal wel geen schutter zijn. Het wordt heen en weer geslingerd. Daar hoeft u niet beter in te worden. Dit blijft wel. Het enige waarvan ik vraag om beter in te worden is het kennen van de Heer Jezus. Mijn heiland. Hij stierf voor mij. En daar ben ik heel erg blij mee. En ik wil hem er ook graag voor bedanken. Ik wil hem er echt graag voor eren. En jij en ik willen dat ook, denk ik. Eren hem die alle eer en alle glorie en alle dank toekomt. Dat is de Heer Jezus. Onze heiland. Dat willen we doen vanavond. We willen hem groot maken. De Heer Jezus zelf zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om aan mij te denken. Doe dit tot mijn gedachtenis. We willen de Heer danken. Onze God, onze Vader. We staan op het punt om samen avondmaal te houden. Om de maaltijd van de Heer te vieren, te gedenken dat Hij aan het kruis zijn leven gaf. En we hebben net gezien in Openbaring 8 hoe die oordelen uitgestort worden over allen die niet onder het reukwerk staan. En misschien is dat een wat vreemde uitdrukking. Ik wil het graag belijden en zo duidelijk mogelijk zeggen. Allen die niet schuilen achter het bloed van het geslachtenlam staan onder het oordeel. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. De toorn van God blijft op hem. De toorn van God was ook op ons, voordat we tot geloof kwamen. Maar door het geloof in de Heer Jezus, het offer, het geweldige kruiswerk, het storten van zijn bloed, het geven van zijn leven, door het geloof in hem zijn we bevrijd, vrij van de toorn, van de dood overgegaan in het leven. Dank u wel voor alles wat de Heer Jezus deed. En voor wie hij is. En we willen hem gedenken. Vader, totdat hij komt. Als hij gekomen is en als we bij hem zijn, hebben we geen tekenen meer nodig. Totdat hij komt, willen we hier de dood van de Heer Jezus proclameren. Verkondigen aan alles en iedereen om ons heen. Hij is het die de overwinning heeft behaald. Zijn sterven heeft verzoening gebracht. Zijn overwinning is voor ieder die gelooft een zegen. We willen u danken dat we zo het avondmaal mogen ingaan. Amen.